We bidden samen om Gods zegen. Heere, wat is het goed om midden in een wereld vol onrust en verwarring, in een wereld waarvan we ook aan het begin van dit jaar, waar we reeds weer enkele weken in gevorderd zijn, moeten zeggen, daar zijn geen nieuwe dingen onder de zon, maar tegelijkertijd de verwarring en de onrust neemt aan alle kanten toe en daar lijkt geen antwoord op te zijn. Om in zo'n wereld, waarin de stormen letterlijk en figuurlijk bulderen, ons oog op u te richten en samen met die dichter van de oude psalm onze benauwdheid u te klagen, onze nood voor u te beleiden en u aan te roepen. U, bij wie uitkomst is, u, die uw vijanden zult verslaan. En tegelijkertijd, Heere, juist wanneer we voor uw aangezicht verschijnen, dan ontdekken we dat we van nature tot die vijanden van u behoren. En dat we het daarom nodig hebben dat u door uw Heilige Geest ons aan uw kant trekt. En ons van vijanden tot vrienden maakt. Wat een zegen dat u dat kunt. Dat u dat ook doet. En dat u ook in 1993 dezelfde bent. Nog altijd gewillig om dat te doen. Een God die juist daarom zo langmoedig is. Omdat hij nog bezig is met dat werk zondaren zalig te maken. We bidden u, barmhartige Heere. Als ook vanavond uw woord opengaat, wilt u dan geven dat uw Heilige Geest het voor ons opent. En dat het geopend mag worden tot op uw hart, het hart van een God die recht heeft op onze dood en die lust heeft in ons leven. Het hart van de Heere Jezus Christus, dat gebloed heeft voor zijn volk. Maar opdat dat woord ook ons eigen hart mag blootleggen. In al zijn overwegingen en al zijn overleggingen. Opdat dat hart van ons door dat woord en door die geest wordt vernieuwd, gereinigd, verbonden aan u en aan uw zalige dienst. Zegen ons, Heere, deze avond, opdat we het samen goed mogen hebben als een onverdiende gunst van u. Zegen ze die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wees met anderen die vanavond door de weersomstandigheden misschien verhinderd waren, of door ziekte. Ook vanavond in deze kring willen we u weer bidden voor dominee Sterk en voor zijn vrouw. Helemaal in Groningen. U weet hoe ziek hij is en hoe zwaar de weg is. Maar laat het ervaren worden, Heere, dat waar u verschijnt en uw aangezicht doet lichten, dat daar vrolijkheid is en licht. Dat u het zaait als het ware voor de rechtvaardige. Heere, kon het zijn, gedenk ze ten goede naar lichaam en ziel. Laat uw aangezicht zo over heel uw kerk en over heel uw volk lichten, over deze wereld. Over hem die op deze dag beëdigd is als president van de Verenigde Staten en die in de komende jaren, al is het onder uw leiding en onder uw regering en uw toelating, zo'n geweldig belangrijke plaats in zal nemen in het beweeg van de volk. We bidden u, Heere, laat dwars door alles heen uw koninkrijk komen. Leer ons er naar uitzien. Bereid er ons op voor. Niet om iets van ons, want dan kunt u het niet doen. Maar om alles van u, van de grote Heere Jezus Christus, het lam dat staat als geslacht met de boekrol in zijn doorboorde handen. Amen. We willen samen de lezing van de Openbaring voortzetten. En we waren toegekomen aan Openbaring 6, het 11e vers, midden in de verbreking van het 5e zegel. En ik wil daarom Openbaring 6 nog een keer lezen vanaf vers 9, waar het gedeelte over het 5e zegel begint. Openbaring 6, vanaf vers 9. En toen het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag, toen het 6e zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit, en van de toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Broeders en zusters, om de draad eerst weer even wat op te vatten. En vanwege het feit dat het toch ook weer even geleden is dat we elkaar op deze plaats ontmoeten. En voor degenen die vanavond zomaar een keer in ons midden zijn misschien. We zijn samen bezig met dat gedeelte van de Openbaring, waarin centraal staat de persoon van de Heere Jezus Christus, die als het lam dat geslacht is, een plaats heeft ingenomen in de troon van God, die daar waardig is bevonden op grond van zijn volbrachte werk, om de boekrol die de Vader in de troon in zijn handen had, en waarin de geschiedenis van de wereld en van heel de mensheid beschreven staat, te openen. We hebben gezien dat dat de oplossing betekent, en uiteindelijk ook de verlossing van de wereld en van de mensheid, omdat wanneer de Heere Jezus niet waardig bevonden was om dat boek te openen, niemand het zou kunnen. En dat zou betekenen dat de geschiedenis van deze wereld alleen maar een eindeloos repeterende cirkelgang zou laten zien, waarin elke keer weer de opgang wordt gevolgd door de neergang, de reformatie door de deformatie, de dag door de nacht en de nacht door de dag. In die eindeloze gang waar nooit een einde komt aan de nacht en aan de duisternis en aan de macht van de zonde en aan de dood en aan het verdriet. Het lam regeert en hij mag de boekrol nemen, hij mag de zegels verbreken. Hij mag de geschiedenis naar Gods gemaakt bestek voortstuwen in de richting van de voleinding der wereld. Naar dat ogenblik dat de jubel zal klinken: nu zijn de koninkrijken der aarde geworden van onze God en van zijn gezalfde. Dat de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan en dat alles nieuw is geworden, volmaakt nieuw. Maar onderweg naar die toekomst gebeurt er het nodige in deze wereld. En een eerste beeld daarvan geeft de Openbaring ons wanneer we de visioenen zien van wat er gebeurt bij de verbreking van de zeven zegels van het boek dat in de handen van het Lam ligt. En we hebben samen gezien hoe de eerste vier zegels verbroken werden en dat de verbreking van elk zegel tot gevolg had dat er een paard tevoorschijn kwam. Wit paard, rood paard, een zwart paard, een vaal paard. En we zagen dat witte paard was de verkondiging van het evangelie. Dat gaat voorop en daardoor wordt de wereldgeschiedenis beheerst. De prediking van het evangelie, het centrale moment, het meest beslissende wat er gebeurt in deze wereld. Maar ook weer in het gevolg van dat witte paard dat zijn overwinningen behaalt. Doordat de ruiter op dat witte paard zijn pijlen afschiet en treft in het hart van vijanden van koning Jezus om ze te maken tot vrienden en tot volgelingen. In het gevolg heb je de paarden van de oorlog en van de honger en van de pest, van de dood. Verschrikkingen worden over de aarde uitgestort. En we zagen ook, daar zit een verbinding in. In het gevolg van de ruiter op het witte paard komen die andere dingen. Daar waar het evangelie gebracht wordt, ontstaat oorlog. Zoals de Heere al tegen Adam en Eva in het paradijs heeft gezegd. Ik zal vijandschap zetten. Maar ook waar het evangelie verworpen wordt. En waar de Heere vervolgens de mens aan zichzelf overlaat. Daar zie je de oorlog en de ellende als een lawine over deze aarde spoelen. Nadat we dat gezien hadden, zagen we hoe het Lam het vijfde zegel verbrak. En er werd ons een blik gegund in de hemel, waar we de zielen onder het altaar zagen. Dat is het gedeelte dat we begonnen zijn vanavond te lezen. En we hebben gezegd, er onder het altaar in de hemel, het brandofferaltaar zou je kunnen zeggen, daar vind je de zielen en de zielen in het bloed. Het is dus bloed dat geplengd is. En de openbaring laat ons staan voor het eerst zien dat de gelovigen in deze wereld behoren tot een volk van martelaren, bloedgetuigen, die menigmaal met hun eigen leven moeten betalen voor hun geloof. De kerk is een martelarenkerk in deze wereld en de situatie zoals wij die momenteel kennen is in feite een uitzonderingssituatie. Een periode van rust, te midden van alle onrust, voorafgegaan door vervolgingen en naar het duidelijke getuigenis van de Bijbel er ook weer door gevolgd. Zodat je tegen elkaar moet zeggen in zo'n tijd van rust, bereid u op de oorlog voor en gebruik deze periode van ruimte die we hebben om als het ware zoveel mogelijk te ontvangen aan toerusting, aan wapenrusting, om staande te kunnen blijven in de boze dag. We zagen de vorige keer ook dat die zielen onder het altaar, diegenen die gedood waren om het woord Gods en om het getuigenis van de Heere Jezus Christus, die hun leven ten offer hebben gegeven voor de zaak van Christus, hoe die riepen, hoe lang duurt het nog, heilige en rechtvaardige Heerser, voordat ge ons bloed wreekt aan hen die op de aarde wonen. En we hebben gezien, dat gebed om wraak, dat is niet in tegenstelling met het gebed van de Heere Jezus aan het kruis, Vader, vergeef het hun. Maar het is de roep om Gods recht en om Gods eer die ten volle op de aarde zullen worden erkend en zullen worden gedaan. En we waren toegekomen aan het antwoord dat die om het geloof gestorvenen in de hemel vanaf de troon in de hemel krijgen. Dat is het 11e vers, een antwoord dus op de vraag, hoe lang duurt het nog? En laat ik nou maar heel eerlijk zeggen en daarmee eigenlijk met de deur in huis vallen nu we verder gaan. Daarmee zijn we toegekomen aan een onderwerp dat misschien ook wel verschillende van u ertoe gebracht heeft om deze lezingen te gaan volgen. Dat u zegt, ik zou zo graag eens willen weten, hoe laat is het nou op Gods klok? Hoe ver is de wereldgeschiedenis gevorderd? Hoe ver zijn we nog af van dat grote moment dat de tijd zal overgaan in de eeuwigheid en dat de hemelen zullen scheuren en dat de Zoon des Mensen zal verschijnen en dat er recht zal geschieden op aarde? Hoe lang? Daar zijn we nieuwsgierig naar. Ook al is het, en dat moeten we dan wel heel eerlijk erbij zeggen, voor ons soms meer een kwestie van nieuwsgierigheid dan dat het voor ons een noodzaak is geworden. En we houden wel goed vast dat dat uiteindelijk de achtergrond is van het gebed van die zielen onder het altaar. Dat is voor hun een noodsituatie. Heere God, ga toch eens recht op zaken stellen in deze wereld, want uw naam is het waard. En uw volk, dat moet niet langer verdrukt en vertrapt worden. Hoe lang duurt het nog? En bij ons is er dan ook nog vaak de vraag aan verbonden, waarom laat de Heere zoveel dingen in deze wereld nog toe? Daar vragen ze er in de hemel niet bij, want er in de hemel dus staan ze voor het aangezicht van de levende God. En dan zijn er geen vragen meer naar het waarom. Omdat wie God mag zien van aangezicht tot aangezicht, die is zo vast overtuigd van de rechtvaardigheid en van de wijsheid en van de goedheid van God, dat hij nooit meer zal vragen waarom. Want ze weten het wel. Als Gods oordelen op de aarde rusten, is dat vanwege de zonde. En als Gods kastijdende hand er in het leven van zijn volk is, dan is dat enerzijds soms omdat dat volk zo vaak en zo gemakkelijk van hem afwijkt. Terwijl het aan de andere kant ook een stuk opvoeding is om dat volk toe te bereiden, om straks voor de troon van God te staan als een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Maar daarom heeft die vraag voor ons ook een bepaalde klank. Hoe lang nog? Misschien is het goed om die vraag juist ook op een dag als deze te stellen. Aan het begin van 1993, al zijn we alweer een paar weken onderweg, maar het is de eerste Bijbellezing dit jaar. En we leven dit jaar toch ergens in een geweldig stuk verwarring. Een aantal jaren geleden waren de verhoudingen in de wereld duidelijk. En ik herinner het me, ik heb dat zelf in preken ook wel gezegd, dat je in het communisme iets zag van het antichristelijke. En dat je in het ontstaan van die machtsblokken en het verenigen van volken en van groepen van volken iets zag van het ontstaan van die eenheidsstaat die ruimte straks biedt aan het beest dat zal regeren, de antichrist. Maar er is vandaag alweer zoveel veranderd. En je ziet vandaag juist dat uiteenvallen en dat opkomen van het nationalisme tegenover dat eenheidsstreven. Dat je geneigd bent om te zeggen, nou weet ik helemaal niet meer waar ik aan toe ben. Welke ontwikkeling is er vandaag? Vandaag. Een jaar dat ons laat zien dat in Europa dat na 1945 heeft gezegd, dat mag nooit weer gebeuren. Dat er eigenlijk van overtuigd was dat dat in Europa zeker nooit weer kon gebeuren. Misschien bij die onbeschaafde mensen dachten wij dan in Afrika of in Azië. Maar onder ons? En u hebt het vandaag in de krant gelezen. Dat de Verenigde Staten een rapport hebben laten verschijnen waarin staat dat de beestachtigheden in het voormalige Joegoslavië slechts overtroffen worden door de beestachtigheid van Hitler-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. In ons werelddeel. Vandaag, op de dag waarop een nieuwe president is beëdigd in de Verenigde Staten, van wie wordt gezegd, nou treedt een nieuwe generatie aan. Een president die uit een jongere groep komt. Met blijkbaar ook weer andere idealen, met andere gedachten. Waarvan we in de wereld zeggen, gezien het belang van de positie van deze man. Een belang dat veel groter is geworden door het uiteenvallen van het communistische machtsblok. Wat zal dat voor gevolg hebben? Hoe lang duurt het nog? Hoeveel presidenten zal de Verenigde Staten nog ontvangen? Hoeveel zullen er nog komen die in deze wereld onder het onrecht en onder de verschrikkingen van deze wereld hebben te lijden. Hoe lang nog? Er komt een antwoord en we hebben het gelezen in vers 11. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Als u dat antwoord eens even op u laat inwerken, dan zult u het met me eens zijn, het is eigenlijk een tweeledig antwoord. Het antwoord bestaat in een teken en het bestaat in een woord dat er gesproken wordt. Allereerst een teken, aan een ieder van hen werden lange witte klederen gegeven. En lange witte klederen, dat zijn klederen die in de Bijbel doen denken aan rechtvaardiging en aan overwinning. Met andere woorden, het geschenk van die lange witte klederen is een boodschap van de hemel aan deze om wraak roepende zielen. Jullie zijn de overwinnaars. Jullie zijn de rechtvaardigen. Hun zaak wordt door God rechtvaardig genoemd. Hun zaak wordt door God de zaak van de overwinnaars genoemd. En dat is op zichzelf natuurlijk al een geweldige boodschap. Als je realiseert dat deze mensen door de wereld worden beschouwd als de grote verliezers. Dat deze mensen door de samenleving die hen heeft uitgeworpen, die hen heeft vermoord, werden beschouwd als ketters. Als lasteraars. Als dwarsliggers. Als mensen die het niet waard waren een plaats onder Gods zon in te nemen. En die daarom van de aardbodem moesten worden weggevaagd. Ze krijgen lange witte klederen en de Heere zegt, uw zaak was mijn zaak. Al is die door de rechters van de aarde verdoemd. En u mag meer dan overwinnaar zijn. Al zei de hele wereld, ze hebben het verloren. Toen hun hoofd rolde op het schavot. Toen hun leven beëindigd werd op de brandstapel. Toen de salvo's klonken en ze vielen voor het executiepeloton. En daarmee hebben die zielen onder het altaar en hebben uiteindelijk ook wij die via Johannes dit antwoord in dat teken krijgen, in elk geval al een boodschap ten aanzien van de afloop. En die afloop is niet twijfelachtig. Lange witte klederen zeggen, dit is Gods rechtvaardige volk. Dit zijn degenen die mogen delen in de uiteindelijke overwinning. Maar daarnaast krijgen ze dan ook een antwoord dat bestaat in een aantal woorden. En dat is van grote betekenis, ook al wordt dat verderop in de Openbaring, en dat moet ik nog vaak zeggen, in deze eerste hoofdstukken nader uitgewerkt. Maar het geeft ons toch al wel een handvat waaraan we wat verder kunnen denken. Hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden. Met andere woorden, rusten, dat wil zeggen, ze moeten zich niet zoveel zorgen blijven maken. Nou zeg ik het een beetje menselijk, nou zeg ik het een beetje van deze kant van het graf af. Maar ze moeten zich niet al te veel zorgen blijven maken over de uiteindelijke afwikkeling van de dingen. Ze hoeven zich ook niet te veel zorgen te maken over wat er op de aarde gebeurt. Ze mogen rust. De zielen van de gestorvenen die hoeven niet in onrust te zijn. Het wordt ze zelfs in de hemel nog een keer weer gezegd, rust mijn ziel. Uw God is koning. En nog een kleine tijd. Daar kom ik zometeen nog even op terug. Maar de vraag is natuurlijk, waarom moeten ze wachten? Want dat is de grote vraag van deze mensen geweest. En dan staat er dat antwoord, totdat uw mededienstknechten en broeders vervuld zijn. En bij die vervulling zullen we moeten denken aan het getal van de mededienstknechten en het getal van de broeders. De hemel zegt tegen deze mensen, het getal is nog niet vol. Het getal waarvan? Het getal van degenen die zalig worden, daar kunt u in dit verband toch ook wel aan denken, al gaat het er niet allereerst over. Maar vooral ook het getal van de martelaar. Er wordt in de hemel gezegd, er moet eerst nog meer bloed onder dat altaar komen. Nog meer zielen. Van hen die gedood zijn om het woord Gods en om het getuigenis dat ze hadden. Dat hoort dus blijkbaar ook bij Gods plan. Dat hoort ook bij alles wat er in dat boek geschreven staat. Het overvalt de Heere niet. Maar de Heere weet het al. Hoeveel er zullen zijn die hun leven moeten geven voor de zaak van koning Jezus. Maar wat is de diepste achtergrond van al dat wachten van de Heere? Dat is dat dat getal van de uitverkorenen vol moet worden. Dat er nog mensen zijn die moeten worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En dat kan niet meer als de Heere rechtend en richtend gaat ingrijpen als het oordeel komt. Want dan zal er geen tijd meer zijn tot bekering en dan zal er geen tijd meer zijn om de Heere aan te roepen. En dan zal er geen tijd meer zijn om te leren geloven in de Heere Jezus Christus. Heel simpel gezegd, die zielen onder het altaar die krijgen te horen dat de Heere nog geduld heeft omdat er nog schapen zijn die gevonden moeten worden. Verloren schapen van het huis Israël, zo maar eens wat te noemen. Er liggen immers nog altijd beloften voor dat oude bondsvolk. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Gans Israël, hoe we dat dan ook moeten verstaan, maar er liggen nog beloften. Verloren schapen van het huis Israëls. Die moeten worden gebracht op de schouder van die goede herder. Aan de arm van de hemelse bruidegom. Schapen waarvan de Heere Jezus tegen Israël heeft gezegd, die van deze stal niet zijn. En die hij moet toebrengen uit oost en west, uit noord en zuid. En als we in ons kerkblad lezen soms de berichten van Hessel en Kobi Visser in Botswana. Die druk bezig zijn om die verschrikkelijk moeilijke taal van de bosjesmannen op papier te zetten. Dan zeg je, die mensen moeten het woord ook nog ontvangen in hun eigen taal. En die moeten ook nog op papier leren spellen om het vervolgens met hun hart te leren. De naam van de Heere Jezus Christus zalig maken van zondaren. Opdat ze als schapen tot de herder worden toegebracht. Er moeten nog verloren zonen thuiskomen die nu nog zijn afgedwaald van het vaderhuis. En met een gedoopt voorhoofd. De wereld in zijn gegaan, maar waarvan de Heere heeft gezegd, ze zullen komen. En ik zal ze brengen van de opgang der zon tot aan de ondergang. Uw zonen en uw dochters. Daarom is er nog tijd. Daarom laat God al die dingen in de wereld toe. Daarom is er nog weer een president aan de Verenigde Staten verbonden. Daarom zijn we nog weer een nieuwe jaarkring ingegaan. Het getal moet nog vol worden. Maar als de laatste binnen is, reken maar niet dat de Heere dan nog lang zal wachten. Dat is toch een hele belangrijke boodschap, beste vrienden, die we vanavond zo mogen horen aan het begin van dit nieuwe jaar. Er zijn nogal wat mensen die als om zich heen kijken zeggen, het is wel duidelijk, God heeft zich teruggetrokken en heeft zijn handen van deze wereld afgetrokken. God is er wel, maar daar in de hemel en hij laat de aarde aan zijn lot over. En wat een armoedige boodschap is dat, want dan zijn we in deze wereld aan onszelf en aan de krachten van deze wereld overgelaten. Er zijn anderen die zeggen, de Heere regeert nog niet, want dat koningschap van de Heere Jezus Christus, dat wacht nog straks. Na zijn eerste wederkomst, als de Christusheerschappij op deze aarde gevonden zal worden. Maar we ontdekken in het antwoord dat de hemel geeft aan die zielen onder het altaar dat geen van beide antwoorden juist zijn. Dat antwoord dat zegt de Heere heeft zo'n macht dat hij deze wereld zijn gang kan laten gaan. Het is een prachtig woord van Calvijn dat zegt het razen van de goddelozen is een bewijs van de almacht van God en van de langmoedigheid van God. Klopt de Heere niet uit de hand. In Europa niet en in Azië niet en nergens in deze wereld. Wij kunnen dat soms niet narekenen en wij kunnen dat soms niet verklaren. Maar wie zijn wij nou, mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is. Mensen die moeten zeggen zoals dat ergens in Job staat, we zijn van gisteren en weten niet. Gisteren deden we uitvindingen, we dachten nou daarmee hebben we het voor elkaar. En vandaag zeggen we. Wat een rampen zitten er in diezelfde uitvindingen. Wij maken daarmee de zaak eerder kapot dan dat we de zaak tot een oplossing brengen. Wij mensen, wij zijn maar zo beperkt in ons inzicht en in onze verstandelijke vermogens. Maar God staat erboven. In zijn langmoedigheid laat hij die goddelozen razen. Ja, zegt u misschien. Maar dat kan de Heere gemakkelijk doen. Het zou bijna godslaster kunnen blijken. Maar ik zeg het toch maar omdat die dingen in je gedachten opkomen. Want de Heere zit in zijn hoge veilige hemel. En de Heere Jezus Christus is daar in de troon onbereikbaar. Voor al die krachten en machten van deze wereld. Maar dan moet u eens denken. In deze wereld heeft de Heere zijn kinderen. En als je kind wat wordt aangedaan, is altijd nog erger dan dat het jezelf wordt aangedaan. Er zullen er heel wat hier zijn die dat wel weten van hun kinderjaren, dat je ziek was. En de moeder zei, och, had moeder het maar. Hè. De Heere ziet wat zijn kinderen wordt aangedaan. De Heere hoort hoe zijn naam in deze wereld gelasterd wordt. De Heere ziet hoe de vijanden van het evangelie zich sterker maken. En de Heere in zijn grote langmoedigheid laat dat alles geschieden. Omdat er nog zondaren zalig moeten worden. Nou, dat moet je nou eens op je laten inwerken, beste vriend. Aan de ene kant, dat woede van de vijanden, dat kan geen werkelijke schade doen aan Gods volk. Daar zorgt de Heere zelf al voor. Wat baat het, de vijand, wat schaadt het de vrome, zo zongen ze in de 80-jarige oorlog over dat woede van de vijanden. Wat schaadt het de vrome, want ze kunnen ons niet werkelijk schade doen. Omdat ze onze ziel niet meer kunnen roven uit de hand van hem die gezegd heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De Vader die ze mij gegeven heeft. Die garandeert dat niemand van hen zal verloren gaan. God laat het toe dat vijanden zich vergrijpen aan zijn lieve kinderen. Omdat hij nog vijanden bekeren wil. Dat is een hele klemmende boodschap, is niet waar. Want dat betekent dat als je nog als een onbekeerde hier vanavond zit. Dat je je mag realiseren dat die langmoedigheid van God dat inhoudt. Dat die zielen onder het altaar, die mensen die er hun leven voor gegeven hebben, nog geduld moeten hebben. Dat Gods lieve kinderen worden aangerand en worden gedood op aarde. Dat Gods naam wordt gevloekt. Omdat God zegt, ik wil nog langmoedig zijn over u en over jou. Kun je begrijpen dat de Bijbel zegt, acht die langmoedigheid van onze God voor zaligheid. Dat de Heere er zoveel voor over heeft. Om nog ruimte te geven tot zaliging en bekering van zondaren. Dat is onbegrijpelijk. En dat betekent inderdaad dat als u en ik nog in het land der levenden zijn. En dat is dan niet gewoon. Dan hoef je elke dag maar in de krant te lezen. En naarmate je ouder wordt, dan zie je meer namen van mensen die jonger zijn dan u en dan jou. Maar ook jongeren die zien die namen. En dan zeg je, ik mag er nog zijn. Ik mag er nog zijn. Zou God mij wel genadig willen zijn, zegt iemand dan. Nou, daar ligt al een teken in. In het feit dat God over uw leven langmoedig was vandaag. Een teken daarin dat hij erop wacht om genadig te zijn. En dat u de Heere mag aanroepen. En dat u mag zeggen, Heere, in het heden der genade leef ik. Omdat u nog genadig bent, zou u die genade dan ook aan mij willen bewijzen. Maar als de Heere er dan zoveel voor over heeft om nog zondaren tot bekering te brengen, dan is het ook wel duidelijk dat het einde van de genadetijd, zonder dat we tot bekering gekomen zijn, alleen maar betekent dat we ons toorn van God hebben opgehoopt tegen de oordeelsdag. Want elke dag die je dan onbekeerd voortleeft, zal in die grote dag tegen ons getuigen. Elke dag dat de Heere naar ons vroeg, dat wij naar hem niet vroegen, zal dan een aanklacht zijn aan ons adres. Dat de Heere zegt, ik heb zoveel geduld gehad. En ik heb daarbij nog zoveel zorg aan je besteed. En ik heb daarbij nog zoveel bemoeienissen met je gehad. En dan toch niet. Ja, zegt iemand, dominee, maar dan komen we vanzelf weer op dat oude onderwerp. Want juist als u de dingen zo klemmend gaat zeggen, dan krijg ik toch altijd weer het gevoel dat juist dit laatste Bijbelboek ook zo sterk spreekt over getallen. En getallen herinneren ons aan uitverkiezing. Als ik nou eens niet bij dat getal behoor, dat getal vervuld wordt, zonder dat mijn naam ook onder die aantallen staat. Ik denk dat ik vanavond dan mag zeggen, op die vraag hoef ik eigenlijk niet te antwoorden, dan alleen maar dit. Daar hebben u en ik op dit ogenblik niks mee te maken. Waar wij wel mee te maken hebben, dat is de langmoedigheid van God over ons leven. En die langmoedigheid Gods over ons leven, dat is als het ware één appel van de Heere, dat we hem zullen zoeken terwijl hij te vinden is. Dat we hem zullen aanroepen terwijl hij nabij is. Omdat het heden der genade is. Hij is nog langmoedig. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar allen tot bekering en tot erkentenis der waarheid komen. Het is een machtige boodschap, is niet waar? Ja, zegt u, dominee, maar mag ik nou nog één vraag stellen? U mag ze natuurlijk straks in de pauze ook stellen, maar ik stel zomaar wat vragen waarvan ik wel weet langzamerhand dat ze zo vaak leven. U zegt, ik roep er al zo lang om. En ik ben al zo lang bezig in deze tijd van Gods langmoedigheid om naar de Heere te vragen. Maar ik heb het gevoel dat ik nog geen antwoord krijg. Zou ik het nou zo mogen zeggen, als de Heere nou zo langmoedig is en zoveel geduld heeft, dan moeten wij ook maar niet te gauw ongeduldig worden. U zegt, ja, maar ik heb niet alle tijd. Heden is het heden der genade. Morgen niet meer misschien. Toch niet ongeduldig worden en wel aanhouden. Misschien tref ik ook wel iemand in het hart als ik zeg, hoe lang heb u God al laten wachten? Zou het dan ook niet van goddelijke wijsheid kunnen getuigen als hij u niet op uw eerste noodgeschreeuw antwoord geeft? Maar dat de Heere u ook nog laat wachten. Juist om u te sterker te doen beseffen. Wat u mist. Wie u bent. En wat de genade van de Heere is waarom u dus verlegen mag en moet zijn. En wie werkelijk de Heere zoekt, die mag houvast vinden aan dat woord dat een van de oudtestamentische profeten gesproken heeft en dat van toepassing is op het boek Openbaring. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. De Heere heeft nog nooit een mens die op hem leerde wachten, vergeefs laten wachten. De Heere heeft nog nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Hoe lang nog? Ik zei al, we komen nog even op dat punt terug. 1900 jaar geleden is het inmiddels dat tegen die zielen onder het altaar werd gezegd, nog een kleine tijd en dan komt hij. Kleine tijd. En dan weten we dat de Bijbel ons zegt dat bij de Heere 1000 jaren zijn als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. En dan weten we ook dat voor degenen die gestorven zijn er geen tijd meer is. Zodat inderdaad in de eeuwigheid het ook maar een ogenblik kan lijken. Maar toch, wanneer het toen al werd gezegd, en het is een boodschap die aan de kerk op aarde is doorgegeven, nog een kleine tijd. Dan zeg ik, van die kleine tijd is er inmiddels 1900 jaar voorbij. Dan is het toch niet zo vreemd als we zeggen, mensen, het schiet nou toch echt wel een beetje op. We komen dichter bij dat moment waarop die zielen onder het altaar niet langer hoeven te wachten dat de Heere recht gaat doen op aarde. Die kleine tijd die zegt wel, wat is het dan dwaas wanneer een mens vandaag nog voor de wereld kiest. Want als je nou niet beter wist, maar als je nou hoort nog een kleine tijd en dan is het voorbij. En dan wordt de onbekeerlijkheid en dan wordt de verharding van het hart gewroken door een rechtvaardige rechter. Dan ligt ook daarin de uitnodiging en de klemmende oproep dat ons hart naar de Heere zal uitgaan. En dan wordt het dan niet gemakkelijker in de komende tijd, omdat naarmate we dichter bij het einde van de tijden zijn, de tijd ook donkerder zal worden, zoals dit Bijbelboek ons zegt. Dan mag het deze troost zijn, de Heere heeft ook het getal van de martelaren bepaald. Het is zijn beslissing dat iemand martelaar wordt. Het is niet de beslissing van een aardse rechter of van een aardse dictator. Dat is niet de beslissing van een mens. Maar uiteindelijk worden die beslissingen in de hemel genomen. Dan heb ik misschien op het ogenblik makkelijk praat. Al weet ik niet welke toekomst we tegemoet gaan in de komende jaren. Maar dan denk ik aan Guido de Bre. De man die inderdaad bij die martelarenkerk behoort. En die zijn leven beëindigd heeft om het geloof in de Heere Jezus aan de galg. Die de dag voor zijn terechtstelling aan zijn vrouw schreef. Acht het een grote eer dat God je man verwaardigd heeft om zijn leven te geven voor de zaak van de Heere Jezus Christus. Verwaardigd om bloedgetuige te zijn. Groot als een mens dat mag zeggen. Ik denk ook niet, dat heb ik een vorige keer al gezegd, dat je je moet afvragen, zou ik dat nu kunnen? Want als ik eraan denk, dan beeft mijn ziel ook. Maar dat de Heer het geeft, dat in zo'n situatie, zo'n mens die ook graag leven wil, dat mag zeggen. Dat kan alleen maar als je dat weet. De Heer bepaalt wie ter wille van zijn zaak verwaardigd worden om met hun bloed hun geloof te bezegelen. En als de Heere dat doet, dan betekent dat voor die bloedgetuigen ook dat hun martelaarschap thuisreis is. En dat ze op die laatste reis mogen zingen, nog slechts een weinig lijden. Dan zijn we eeuwig thuis. Met dat alles hebben wij natuurlijk nog niet gezien waar het in deze wereld op uitloopt. Al laat het zich vermoeden gezien het feit dat die bloedgetuigen worden genoemd de overwinnaars, zodat je mag afleiden dat hun vijanden de verliezers zijn. Waar loopt het nou op uit? Dat is natuurlijk een vraag die blijft. En die vraag die wordt al beantwoord bij de verbreking van het zesde zegel. De geschiedenis van de mens en de geschiedenis van de wereld, die loopt uiteindelijk uit op, zo hebben we dat gelezen in de versen 12 tot en met 17, op het Lam, op Christus. Of zoals het hier weer staat, zoals eigenlijk altijd in Openbaring, op dat lammetje, waarvan de wereld dacht, daar kunnen we rustig mee spotten. En met zijn volgelingen kunnen we rustig zollen. Maar het blijkt aan het einde van dit hoofdstuk dat dat een levensgrote vergissing is. Want het is op zichzelf niet zonder meer een troost dat de geschiedenis uitloopt op het Lam. Dat mag een troost zijn voor allen die zich door dit Lam en door zijn bloed gekocht weten. Zij mogen geloven, als hij verschijnt, dan komt hij ze thuis halen. En u ziet dat ook in het volgende hoofdstuk, dat als het ware ons een intermezzo geeft in die gang. Die schaar in de lange witte klederen, die door het Lam gewijd, zal mogen leven voor het aangezicht van God, overschaduwd door zijn tent. Maar dat Lam, dat aan het einde van de geschiedenis staat, dat is ook, en daar ligt de nadruk op aan het slot van dit hoofdstuk, een lam dat toort. Als we gaan lezen wat er over de verbreking van het zesde zegel geschreven is, dan moeten we vanaf het begin goed onthouden, beste vrienden, dat we hier nog niet aan de oordeel toe zijn. U weet immers, er zijn zeven zegelen die verbroken moeten worden. Hier is het zesde. Dat wil zeggen, het zijn niet de laatste dingen die hier beschreven worden, maar de voorlaatste dingen. Wat u in de versen 12 tot en met 17 van Openbaring 6 leest, dat is het voorspel van de oordeelsdag. Maar zo'n voorspel, dat we eigenlijk geneigd zijn om in 7 vers 1 te lezen, en toen kwam het oordeel. En dat lezen we niet, maar goed, daar kom ik straks nog wel een keer weer op terug. Een voorspel. Het is wel heel duidelijk een voorspel en dat blijkt om te beginnen al in de versen 12 tot en met 14. Die wil ik met u nog een keer lezen. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaats. Voorspel van de jongste dag, zei ik. De jongste dag wordt voorafgegaan door grote tekenen en wonderen. Tekenen der tijden worden ze ook genoemd door de Heere Jezus. En het eerste wat u hier vindt, daar komt u ook in de woorden van de Heere Jezus tegen. Een grote aardbeving. In de Bijbel blijkt een aardbeving niet zomaar een natuurverschijnsel te zijn. Maar blijkt een aardbeving heel duidelijk te zijn een bewijs dat God zijn voetstappen op deze aarde zet. En dat God bezig is te komen tot deze wereld. De aardbevingen die markeren de bijzondere momenten in de geschiedenis van Gods handelen met deze wereld. Denk maar om wat te noemen aan de uittocht uit Egypte. Misschien dat u in Exodus niet zozeer over aardbevingen leest, maar wanneer de psalmen dichterlijk van die uittocht uit Egypte zingen, dan zingen ze wel over het beven van de aarde. God die uitrekt voor zijn volk tot verlossing. En dan beeft deze aarde onder de voetstappen van God die zijn volk verlost en die komt om te oordelen. Wanneer de Heer neerdaalt op de berg Sinaï om aan zijn volk zijn wet te geven, dan is er ook weer aarde. Wanneer de Heer Jezus Christus sterft aan het kruis, de aarde beefde en de rotsen scheurden. Als je opstaat op de paasmorgen, de aarde beeft. En om nog één moment te noemen, wanneer het evangelie voor het eerst Europa binnentrekt, dat werelddeel van waaruit het wordt uitgezonden naar heel de aarde. Dan gaat die binnenkomst in Europa, in Filippi, wanneer Paulus en Silas in de gevangenis zitten. En het lijkt alsof de opmars van het evangelie tot stand is gebracht. Dan gaat die wereld in die nacht beven. Als een teken dat de Heere zelf voor zijn knechten uittrekt. En dat de Heere zelf ervoor zorgt dat zijn plannen volvoerd worden. En dat het evangelie zijn loop volbrengt naar Gods volmaakte bedoeling. Aardbevingen. Ze spreken van de Heere en van zijn komen en van zijn handelen. Nou, daarmee begint de verbreking van het zesde zegel. Hij komt. Om de aarde te richten en de wereld beeft onder zijn stappen. Maar niet alleen een aardbeving, maar die hele kosmos die komt als het ware in beweging. We hebben dat samen gelezen en dat hoort ook bij elkaar. De zon wordt bekleed met een haar, een zak, dat wil zeggen met het vel van een zwarte geit, zodat die zon helemaal verduisterd wordt. De maan gaat bloeden en u weet dat misschien ook wel bij een maansverduistering, dan krijgt de maan inderdaad een rode kleur voordat die helemaal gaat verdwijnen. Het uitspansel wordt opgerold als een boekrol. Bergen worden bewogen, de eilanden uit hun plaats. Tekenen van de tijden noemt de Bijbel dat. En wij zien er toch wel eens wat van. En we horen er wel eens wat van. Maar het is maar een voorspel. Wat wel duidelijk is, dat naarmate het einde van de tijden dichterbij komt, het donkerder gaat worden op aarde. De zon wordt verduisterd. U zegt van, hé, dat heb ik alles vaker gehoord. Op Golgotha gebeurde dat immers ook. En u weet ook wat het op Golgotha betekende. Dat God zijn zon niet meer deed scheiden over deze ene vanwege de zonde van de wereld die hij droeg en waarvoor hij betaalde aan dat kruis. De zon, teken van Gods langmoedigheid. Hij doet ze scheiden over bozen en goeden, omdat het nog tijd is tot bekering. Het gaat donker worden op aarde. En wie het ziet gebeuren, die verstaat daarin de boodschap. Haast u om uw levens wil. Eer dat het donker wordt en ge uw voet stoot, zegt Jeremia, aan de schemerende bergen. Omdat je niet meer op tijd in de stad van het behoud was aangekomen. En je stortte in de diepte van de ravijnen die niet meer te onderscheiden waren. De maan wordt verduisterd. Er is bij nacht ook geen licht meer, sterren regenen. U ziet het beeld voor u, hè? Die sterke wind die maakt dat de vijgen van de boom worden afgeschud. Je ziet ze aan alle kanten wegvliegen. En het wordt donkerder en het wordt donkerder. Allemaal voorlopers van de oordeelsdag. Het gaat nu na het uitstel waarvan het vijfde zegel ons al gesproken heeft met spoed heen naar die grote en doorluchte dag des Heren. God verbergt zijn aangezicht, de zon die niet meer schijnt. Een mens zonder Christus. Een mens zonder licht in deze wereld. En als je dat ziet, er is geen zon meer, er is geen maan meer, er zijn geen sterren meer. En je kijkt dan naar boven, wat zie je dan? Je ziet het zwarte gat. Het zwarte gat. Want er zit geen lichtpuntje meer in. Dat is het zwarte gat. Dat God deze wereld gaat prijsgeven aan het gericht. En wat gebeurt er als de zon niet meer schijnt? Dan wordt het koud. En zo wordt het in deze wereld zo koud en zo kil. Dat mensen geen beschutting meer vinden. En geen warmte meer kunnen uitstralen. En geen liefde meer kunnen opbrengen. Het kille en het koude. Waartoe de zonde brengt en de haat tegen God en tegen de naaste. En alles wat mensen hebben opgebouwd en alles wat de eeuwen verduurde en alles waarvan we dachten, nou, daar is geen beweging in te krijgen. Het valt weg. De wereld wordt één grote chaos. Als een voorspel op de jongste dag. Chaos. Je bent op aarde niet meer veilig, want de aarde beeft. Je kunt de weg niet meer vinden, want er is geen licht. Waar eerst bergen stonden, zie je ze nou niet meer. Waar eilanden lagen, spoelende oceanen. Mens wordt stuurloos en roerloos. En hij weet niet meer waar hij zijn kompas op moet richten. Wordt één mateloze ellende. En weer zeg ik, wie ogen heeft gekregen om te zien en oren heeft om te horen, die ziet er in onze tijd op zijn minst iets van. Misschien maar iets, maar het is er wel. Maar voordat we gaan kijken naar de plaats van de mens in dat alles, willen we nu eerst pauzeren. We waren toegekomen bij de behandeling van dat gedeelte van Openbaring 6. Dat handelt over de verbreking van het zesde zegel, het voorspel van de oordeelsdag, aan vers 15. En we hebben gezien dat in dat voorspel deze hele wereld in beweging komt. Dat alles eigenlijk op zijn kop komt te staan. Dat het één grote chaos wordt. Je zou kunnen denken aan berichten die je ook in de krant wel eens leest. Iemand maakte me daar op een bepaalde manier nog attent op in de pauze. Dat door de verwarming van onze atmosfeer het peil van het zeewater steeds verder gaat stijgen. En dat er een situatie zou kunnen ontstaan dat een groot deel van Nederland weer onder water komt te staan. Enfin, wij horen vandaag zoveel van die dingen dat we zeggen wat er in de openbaring staat, dat zien we zomaar voor onze ogen soms gebeuren. Aan rampen, aan gebeurtenissen, ingrijpende dingen in het milieu. Maar ondertussen zijn de mensen ook nog op de aarde, want dat lezen we in de versen, in vers 15 en 16. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam, de mens. Die krijgen we te zien hier in het tweede deel van wat we lezen, wat bij de verbreking van het zesde zegel gebeurt, die mens. In de verbreking van het vijfde zegel zagen we mensen in de hemel, zielen onder het altaar. Nou blijkt dat te midden van alles wat er gebeurt, de mens ook nog altijd zijn plaats op de aarde heeft, op die bevende aarde, die donkere aarde, die koude aarde. waarop het leven steeds minder leefbaar lijkt te worden. Als al de mensen, en zo zien we dat in de openbaring ook, zich in die tijd steeds meer gaan uitleven. Om zijn machteloze woede tegen God en zijn haat tegen de gezalfde op die manier te openbaren in hun leven, in de zonde en in de ongerechtigheid. Die mens die danst op de rand van de afgrond. Is er nog? En als u er op een rijtje zet, dan ziet u dat de mens hier in 7 groepen wordt ingedeeld. Ik ga die groepen niet allemaal apart behandelen, want eigenlijk spreken de aanduidingen wel voor zichzelf: koningen en slaven, rijken en armen. Maar het zijn wel 7 groepen. En u die nu al een poosje meedoet met deze lezingen, u weet inmiddels wel, het getal 7, dat is niet zomaar een getal. Dat is het getal van de volheid. De hele mensheid is hierbij betrokken. En wat valt ons op? Dat het onderscheid tussen de koning en de slaaf, de rijke en de arme, wegvalt. Wanneer dat voorspel van de oordeelsdag begint, dan zijn er alleen nog maar mensen. Adamskinderen. Mensen die zonder God leven. Wat hadden die mensen een grote woorden. Je moet er soms wel eens een keer om lachen als je die Saddam Hussein hoort. Hoe triest dat ook is. Als je denkt hoeveel mensen die meesleept in het verderf. Een grote woorden. En je komt ze over heel de wereld tegen in het groot en in het klein. Mensen die zo'n groot woord hebben. En zo'n grote verbeelding hebben. En die menen dat ze zoveel kunnen en dat ze zo voor zichzelf kunnen zorgen en zo hun eigen weg kunnen gaan. En wat zien we hier bij de verbreking van het 6e zegel? Daar blijft alleen maar angst over. Panische angst. Mensen die aan de ene kant rennen voor hun leven. Want dat doen ze. Ze verbergen zich in de spelonken en in de holen van de bergen. En die aan de andere kant bedelen om hun dood, want ze zeggen tegen die bergen: valt op ons. Verpletter ons alsjeblieft, zodat er van ons niks meer terug is te vinden, maar zodat er tonnen steen over ons lichaam heen worden gelegd. Nou, daar zie je de paniek. Rennen voor je leven en bedelen om je dood. En het is volkomen duidelijk, die mensen die zeggen: één ding is beter. Of nee, ik moet het anders zeggen, alles is beter dan dat ene. Namelijk dat je onder de ogen van God moet verschijnen. Wat u hier bij de verbreking van het 6e zegel ziet bij de mensen, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat we zien na de zondeval in het paradijs. Toen waren Adam en Eva nog zo dat ze dachten dat je achter een paar struiken voor God weg kon kruipen. Je zou kunnen zeggen: in dat opzicht is de mens aan het einde van de tijden wat wijzer geworden. Hij weet dat het met struiken niet lukt, maar dat er een hele berg op zijn minst op hem moet liggen. Maar in dat opzicht is hij nog nooit wijzer geworden, dat hij nog altijd denkt dat hij zich voor God kan verbergen. En dat hij nog altijd op zoek is naar een plek waar hij zich kan verschuilen tegen God. Het is het aangrijpende beeld van de mens in de eindtijd. Een doodsbange mens die nergens veilig is en die nergens een schuilplaats vindt. En wat is het goed om dat te onthouden als je mensen soms van die hele grote woorden hoort gebruiken. Mijn schoonmoeder zei dat vroeger ook wel eens een keer. Als je wel eens een keer er tegenop zag om met iemand te gaan praten omdat je dacht: dat is zo'n grote. Ik moest daar vorige week nog een beetje denken. Ik moest de koningin een hand gaan geven om de nieuwjaar te wensen. Als een vertegenwoordiger van onze kerken. En als je dat voor het eerst doet, dan ben je toch wel een beetje zenuwachtig. Dat begrijp u wel. Dan vind je dat toch een beetje griezelig. En toen herinnerde mijn vrouw er nog aan. Ze zegt: mijn moeder zei altijd: och, ze hebben ook maar één adem. Nou, dat is ook zo. Ze hebben maar één adem. Nou, dat heeft Bill Clinton. En dat heeft Yeltsin. En dat hebben de machthebbers van de Arabische wereld. Dat hebben de groten in Nederland. Dat hebben die grote mensen in uw omgeving. Dat heeft die baas waar je bang voor kunt zijn. Of die buurman waar je altijd een beetje zenuwachtig over bent. Ze hebben maar ene adem. En als God verschijnt. En als de oordeelsdag gaat aanbreken. Dan blijven ze nergens meer. Wat doen ze wel? Ze bidden. Dat is heel merkwaardig. Aan het einde van de tijden, dan gaat ineens ieder mens bidden. Ook mensen die het nooit van zijn leven gedaan hebben. U kent natuurlijk dat spreekwoord, nood leert bidden. Nou, dat zal aan het einde van de tijden duidelijk blijken. Nood leert bidden. Alleen, je ziet hier wel heel duidelijk op welke manier nood leert bidden. Nood leert ons op zichzelf nooit bidden tot de levende God. En tot zijn Christus die ons kan zalig maken en redden uit de grootste nood. Maar nood leert de mens hoogstens bidden tot hout en tot steen. Tot een God van eigen maaksel. Want waar bidden die mensen toe in die eindtijd? Ze bidden niet tot God. God, verlos ons uit deze nood. Is er nog ontkoming aan het gericht? Ze bidden tot de bergen. Ze bidden tot de steenrotsen. Ze bidden nog altijd tot datgene wat in de wereld de naam heeft van stevigheid en vastigheid en veiligheid te bieden. Ze bidden nog altijd tot hun goden van hout en van steen. En als je zegt, waar bidden ze nou eigenlijk om? Ze bidden niet om genade en ze bidden niet om een schuilplaats bij de Heere, maar ze bidden om een schuilplaats tegen de Heere. Ze bidden om een paar paradijsstruiken waarachter ze wat beter weg kunnen schuilen. Dan die struiken waar Adam en Eva tevergeefs achter probeerden te schuilen. Toen God kwam nadat ze gezondigd hadden. Nou, dat is nou het beeld van de mensheid aan het einde van de tijd. Een heel triest, een heel aangrijpend. En tegelijkertijd het beeld van de dwaze, die nog altijd meent dat hij zich aan God kan onttrekken. Zo leert nood bidden. En zelfs als iemand in de nood echt zou leren bidden, in die nood, dan zou het nog voor eeuwig te laat zijn, omdat de tijd van Gods langmoedigheid ten einde is. En daarmee maakt het slot van dit hoofdstuk ons duidelijk dat de tegenstelling naar het einde van de tijden steeds groter gaat worden. Omdat de mensheid bestaat uit mensen die tot de Heere vluchten en mensen die van de Heere wegvluchten. En u merkt wel, dan kom je niet dichter bij elkaar, maar dan wordt het onderscheid en de afstand die wordt steeds groter. De een die kant op en de ander die kant op. Vluchten tot God. En vluchten voor God. De ene mens die bidt om verberging van voor Gods aangezicht. Terwijl de andere mens heeft leren bidden. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heere. Tweeërlei mensen zijn er. Zo laat ook de openbaring ons zien. Natuurlijke Adamskinderen die op de vlucht blijven voor God. Al laat de hele geschiedenis het zien dat dat een vergeefse poging is. En Adamskinderen die door wederbarende genade geleerd hebben. De toevlucht te nemen tot God. Die op die roepstem zijn ingegaan en die hebben leren zoeken en vinden. De enige schuilplaats tegen het gericht. Het bloed van het lam. Waarvan het vorige hoofdstuk in de openbaring zo heerlijk en zo overvloedig spreekt. Er is een schuilplaats bij de Heere. Maar er is nooit een schuilplaats tegen de Heere. Maar wat is nou de diepste oorzaak van die panische angst van de mensen? Je zou kunnen denken aan die aardbeving. Wij weten daar niet zoveel van, al heeft vorig jaar inderdaad in Nederland een keer de aarde gebeefd. En degenen onder ons die ervan zijn wakker geworden en die de kast hebben zien staan schudden en die de kopjes hebben horen rinkelen, die weten van het onzekere gevoel dat dat gaf. En degenen onder ons die er wel eens foto's van hebben gezien van wat er gebeurde. En verslagen van mensen die het hebben meegemaakt. Hoe je nergens meer veiligheid weet te vinden. En in elk geval je huis uitvlucht. Omdat de grond onder je voeten beeft. En daardoor alles wat je boven je hoofd hebt geneigd is om op je terecht te komen. Maar dat is niet het ergste. En dat het zo donker wordt, dat is niet het ergste. En dat het zo koud wordt, dat is niet het ergste. Dat er grote chaos komt, dat is niet het ergste. Wat is de diepste oorzaak van hun angst? Ze zeggen het zelf. Als een mens echt bang wordt, dan wordt hij soms ook echt eerlijk. Dan verliest hij al zijn grootheidswaan. Dan zegt hij in vers 17, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Dat is te midden van al die verschrikkingen waarvan dit zegel spreekt. Het verschrikkelijkste. Het lam dat toornt. Dat hadden de spotters nooit gedacht. De spotters van de VPRO die het liefst met knallende vloeken door de ether gaan. Spotters van Veronica, die lachen om God en om zijn gebod. Die theologen, die meenden dat ze God in het menselijke vlak konden trekken. En dat ze vanuit hun eigen opvattingen konden bewijzen dat er geen hemel en geen hel is. En dat er geen God is die toornen zal. Maar ook die kerkmensen. Die het allemaal zo goed wist van huis uit. En die aan deze Heere Jezus voorbij zijn gegaan. Gewoon voorbij. Want ze zeiden, hij is niet wat wij zoeken. Hij is niet wat wij begeren. En hij is niet wat we nodig hebben. En die dachten dat je dat zomaar kon doen. Dat je aan de Heere Jezus voorbij kunt lopen. Dat je met hem kunt handelen zoals je handelt met iemand met wie je wat vriendschap hebt gezocht. Of met wie je toevallig eens een keer hebt gepraat. En je zegt, we liggen elkaar niet, dus we hebben ook verder maar niet meer met elkaar te maken. Al die mensen, die hadden nooit verwacht wat er hier aan het slot van hoofdstuk 6 staat. Het lam dat toorn. Ze hadden gedacht dat ze hun gang konden gaan. En ze hadden gedacht dat als dat lam ooit al zou toornen, dan zou het geen kwaad kunnen. Want ach, wat kan zo'n lammetje nou? Een lammetje heeft immers geen enkel verdedigingswapen, laat staan een aanvalswapen. Het lam toornt. Over al die mensen die dachten, valt van mee hoor, het valt van mee. Moet je om je heen kijken. Misschien moeten we naar onszelf kijken. Laten we daar maar mee beginnen. Als je het bloed van het lam niet kent tot bedekking van je schuld. Dan kom je terecht bij de toorn van het lam. En des te groter wordt die langmoedigheid van de Heere waarvan de verbreking van het vijfde zegel spreekt. Die toorn van het lam nog uitgesteld wordt. Opdat het bloed van het lam zou kunnen worden gepredikt. En opdat dat bloed van het lam zou mogen druppen onder de prediking. Zodat schuldverslagen zielen daar een schuilplaats mogen vinden. Voordat zijn toorn losbreekt. Want als dat gebeurt, dat zeggen de mensen die dan leven. En dat lezen we ook in het slot van dit hoofdstuk. Dan zeggen ze, als dat lam gaat toornen, wie kan dan bestaan? Dat is een vraag die we hier niet voor het eerst in de Bijbel tegenkomen. Dat is de vraag die elke ontdekte zondaar zal stellen. En mag je het zo zeggen, dat wanneer het lam verschijnt, dat dan iedereen ontdekt wordt. Maar de ontdekte zondaar die leert dat zeggen met Psalm 130. Zo gij in het recht zult treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? van de 43, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. En als u dan denkt aan Psalm 90, dat gebed van Mozes, de man Gods, de oudejaarspsalm. Wij vergaan door uw toorn. Dominee Sterk heeft op een van de laatste kerkenraadsvergaderingen vorig jaar, waar hij aanwezig was, waar hij wat vertelde van wat hij had meegemaakt, tegen ons als broeders gezegd dat dat woord hem heel sterk heeft aangesproken. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Dat dat uiteindelijk het leven in deze wereld is. Vergaan onder Gods toorn. Toorn die wordt uitgesteld, maar een vergankelijk leven dat daarheen onderweg is. Dat dat van nature ons leven is en dat we daar ook alleen maar verlost van kunnen worden. Wanneer we hem leren kennen, die ons verlost van die op ons toekomende toorn. Het lam verlost ervan. Achter zijn bloed is er een schuilplaats, dat zegt de schrift ons ook. En dat wil ik in dit verband toch ook noemen, want anders dan zou ik de boodschap te eenzijdig laten klinken. En het gevolg is dat er mensen zijn die enerzijds met Mozes aan de avond van het leven zeggen, Heere, wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. En die toch tegelijkertijd door genade hebben leren belijden, zo is dat dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Of die het mogen zeggen met het antwoord van de catechismus waar ik zondag een begin mee heb gemaakt. Dat ik nimmer meer in het gericht God zal komen. Nimmer meer. Verlost van de toorn. Maar wanneer mag ik dat zeggen? Wanneer de Heere mijn zonden heeft gelegd op zijn lam. En wanneer hij mij leert om met zijn lam genoegen te nemen. Dat niet alleen om aan zijn lam genoeg te hebben. Ik kan het niet laten om u te vragen, mag u dat nou ook weten? Mag u dat nou ook zeggen? Wetend dat de toorn van het lam op ons toekomt. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Maar hier bij de verbreking van het zesde zegel is dus heel nadrukkelijk sprake van de toorn van het lam. De toorn van het lam. Daar wil ik toch ook uw aandacht voor vragen. Het is niet de toorn van de koning. Niet de toorn van de zoon des mensen. Dat is een uitdrukking die komen we in de Bijbel wel vaker tegen. Dat de zoon des mensen zal komen om te oordelen. En dat de koning ze allemaal voor zijn rechterstoel zal dagen. Maar dit is de enige plaats in de Bijbel waar sprake is van de toorn van het lam. En de Heere wil daarmee zeggen dat als de Heere Jezus als het lam toornt, dan is dat als het ware dubbele toorn. En als ik u dat uitleg, dan zult u denk ik ook begrijpen. Want de Heere Jezus als het lam is degene die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van onze zonde. De Heere Jezus weet hoe verschrikkelijk de zonde is. De Heere Jezus weet welke huizenhoge schuld die zonde met zich meebrengt. Hij heeft er zichzelf voor gegeven. En dan is het geen wonder dat hij moet toornen op een ieder die de zonde lief heeft en doet. U hoort wel wat ik zeg. Die de zonde lief heeft en doet. Ik zeg niet dat hij toornt op een ieder die zonde doet. Want in het leven van Gods kinderen blijft er die macht van de zonde waar ze levenslang tegen te strijden hebben. Die een geweldige worsteling met zich meebrengt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het zijn die mensen Die midden in die pijn en midden in die strijd, die hem brengt tot de klacht, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Die mensen die zo graag van de zonde af willen en die merken dat de zonde in hun vlees woont. En die daarom soms kunnen verlangen naar die toekomst, dat ze verlost zullen worden van het lichaam en van het vlees der zonde. Het zijn die mensen die toch ook mogen zingen, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Maar hij toornt op wie de zonde lief heeft en zo de zonde doet. Dat wil zeggen, die daarin leeft, die er zijn vermaak in vindt, die ervan smult, die er heel bewust voor kiest. Want hij heeft er zijn bloed voor gegeven, omdat de zonde zo erg is. De Heere Jezus toornt als het lam, juist ook omdat hij als het lam zijn bloed heeft gegeven. En omdat hij dat bloed aan ons aanbiedt in de prediking van het evangelie tot bedekking van onze zonde en schuld voor God. Hij komt er immers mee naar ons toe, met dat bloed. Opdat we het zouden leren inroepen tot bedekking van onze zonde. En dan moet de Heere Jezus toch wel toornen op degenen die dat bloed verachten en die dat bloed verworpen hebben. Mensen die zich op die manier toorn vergaderen als een schat tegen de oordeelsdag, zoals de Bijbel dat zo heel scherp noemt. Je schuilt achter het bloed of je vergadert toorn. Je roept als het ware die toorn over je heen. De Heere Jezus als het lam, en dat mag ik toch ook nog noemen, is de openbaring van Gods oneindige zondaarsliefde. Als de Heere zo zijn liefde openbaart in het geven van zijn Zoon tot verzoening van onze zonden, tot een volkomen verzoening, dan moet dat lam toch wel toornen op allen die die liefde versmaden. En misschien is dat wel het meest scherpe wat ik ervan zeggen kan. Toorn, dat is in de Bijbel gekrenkt en gesmade liefde. Dat is de ergste vorm van toorn. Als iemand je liefde veracht. Als je op die manier op het hart wordt getrapt. Gods liefde in de Heere Jezus Christus versmaad. Door te blijven kiezen voor de zonde en voor de wereld. Is de ernstige boodschap die uit het slot van dit hoofdstuk naar ons toekomt. Het evangelie, dat is niet zo onschuldig als dat het wel lijkt. Er zijn mensen die denken dat het evangelie net zoiets is als een homeopathisch huismiddeltje. Dan zeggen ze in allerlei gevallen, slik daar maar wat van. Dat is niet baat, het schaadt in elk geval ook niet. Nou, het blijkt juist wel te schaden, want naarmate ik de Heere Jezus in zijn evangelie heb ontmoet, als het lam, naar die mate, zal de toorn van God over mij te groter zijn als ik in mijn onbekeerlijkheid blijf volharden. Dus we roepen om het bloed of we roepen om de toorn van het lam. En wat we dan goed mogen onthouden, dat is dat pas bij de verbreking van het zesde zegel van de toorn van het lam sprake is. Dat betekent dat ik nu tegen deze achtergrond nog voluit de liefde van God in Christus mag verkondigen. En dat ik nu nog voluit het bloed van de Heere Jezus Christus mag aanprijzen. Als een volmaakte schuilplaats. En als een volkomen betaling voor al mijn zonden. Die komende toren die laat ons zien hoe groot de liefde van God is. Dat hij jegens zulke toornwaardige mensen zo in de Heere Jezus zijn liefde heeft geopenbaard. Toorn van het lam, die komt eraan, zegt de Bijbel. Maar vandaag mag ik nog zeggen, zie de dagen komen. Zoals de Heere Jezus dat zei tegen Jeruzalems vrouwen die wenend langs de kruisweg stonden. Zie de dagen komen. Maar nu is het nog de dag van zijn kruis en van zijn bloed en van de evangelieverkondiging. De prediking van God die verlost van de toorn en die kroont met goedertierenheid en met barmhartigheden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Vandaag is er nog het woord van de Heer. Dat zegt die God voor wie je straks vluchten moet. Die nodigt nu nog uit om tot hem te vluchten. En vandaag is er nog die geest van de Heere, die dat bloed van de Heere Jezus Christus aanprijst. En vandaag is er nog die nodiging van het evangelie, om toch die veilige schuilplaats te zoeken en te vinden voordat het voor eeuwig te laat is. De nodiging die in het Oude Testament in feite al is verwoord. Als ik daar de psalmdichter hoor zeggen, kus toch de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, want zeer haast ontbrandt zijn toorn. En die dan eindigt met dat machtige woord, welzalig allen, die bij hem schuilen. Het is heel duidelijk vanuit wat wij hier lezen, dat het gericht van God een plaats moet hebben in de prediking van het evangelie. Daar is al vaak over gediscussieerd. Er wordt over gediscussieerd, mag je kinderen op de zonderschool al wel vertellen van het gericht van God? Moet je in de kerk de toorn van God wel aan de orde stellen? Het is hier heel duidelijk. Johannes, die in dit troostboek voor de kerk bestemd in de eerste plaats, zo heel nadrukkelijk spreekt over de toorn van het Lam. Het meest scherpe woord dat ergens in de Bijbel over de Heere Jezus Christus gesproken wordt. Het Lam dat toornen zal. En wees nou eerlijk, het is juist deze boodschap die aan het evangelie zijn klem geeft. Want als het gericht niet meer gepredikt wordt, of als een promemoriepost wordt uitgetrokken, zodat er eigenlijk van wordt uitgegaan dat alle hoorders van het evangelie toch wel behouden zullen worden, dan gaat de spanning uit de boodschap weg. En ik denk aan die dominee die ik ooit eens een keer heb horen zeggen, en ik kan dat maar niet kwijtraken, dat hij er nog nooit aan gedacht had, als hij aan het preken was, dat er voor hem mensen zaten die voor eeuwig verloren zouden kunnen gaan. Maar dat hij er eigenlijk altijd van was uitgegaan dat de kinderen Gods voor hem zaten. Dan zeg ik, hoe kan dat nou? Als je de schriften leest. En wat wordt je prediking dan vlak? Want dan kun je nog wel zeggen, er is bekering nodig om in de wegen van de Heere te wandelen. Er is bekering nodig om te groeien in het geloof, om opgebouwd te worden. Maar deze spanning. Dat we verlost zullen worden van de toorn van het Lam. Deze spanning. Kus de zoon van ouds u toegezijd. Eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Maar dat geeft tegelijkertijd de prediking ook zo'n geweldige rijkdom en zo'n geweldige diepte en zo'n geweldige inhoud. Want dan mag het in alle liefelijkheid en maar alle drang gezegd worden. Tegen mensen die het verdiend hebben verloren te gaan. En als Adams kinderen hebben we dat allemaal. U hoeft niet verloren te gaan. Al lig je van nature verloren. Maar er is een God. Die lust heeft in je leven. Die er zijn Lam voor heeft gegeven. Daar is bloed gestort. Bloed dat de Heere ook vandaag nog wil hechten. Aan de deurposten van het levenshuis van een zondaar. Die alleen daarachter een veilige schuilplaats kan vinden tegen het gericht. Er is een andere weg dan de weg die de mensen gaan van wie het zesde zegel ons laat zien dat ze tenslotte bedelen om de dood en vluchten voor hun leven. Dat Lam dat toornen gaat, dat toornt vandaag nog niet. Dat is vandaag nog een voorspraak bij de Vader. Indien iemand gezondigd heeft. Iemand wie dan ook, waar dan ook. wanneer dan ook, hoe zwaar dan ook. Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Elke keer als je in dit Bijbelboek de boodschap van het oordeel tegenkomt. En daarom als het goed is, elke keer als het oordeel van God aan de orde wordt gesteld in de prediking. Dan klinkt daarin de langmoedigheid van de Heere en dan klinkt daarin de nodiging van de Heere. God die recht heeft op onze dood, die recht heeft om op dit ogenblik in mijn leven in te grijpen. Maar die deze dingen zegt en die deze dingen doet verkondigen. Juist om ons weg te halen van achter die paradijsstruiken waar we ons verbergen. Juist om ons weg te roepen uit dat Sodom dat ondergaat in het gericht. Juist om ons te doen zoeken een veilige plek in de ark der behoudenis. Omdat hij lust heeft in het leven. Daarom is hij langmoedig. Maar dan zegt de Bijbel er ook altijd één ding bij. Haast u om uw levens wil. Want waarom zoudt ge sterven? Vind ik een van de meest aangrijpende vragen. Dat de Heere zegt, zeg het nou zelf maar. Waarom zou je nou sterven als je leven mag? Dat is toch de uiterste dwaasheid. Waarom? Kust de Zoon. Welzalig allen die bij hem schuilen. Zullen we samen danken. Zo blijkt ons elke keer weer dat ook in de oordeelsprediking, die in het bijzonder in het laatste Bijbelboek, met zulke felle kleuren en zulke aangrijpende bewoordingen tot ons komt, ten diepste ligt de verkondiging van het evangelie. Ten diepste ligt die roep tot bekering. Ten diepste ligt die nodiging om de toevlucht te nemen tot dat lam dat zijn bloed heeft gestort en dat zijn toorn zal openbaren van de hemel. Maar dat dat nu nog niet doet, omdat het nog wel aangename tijd is, dag der zaligheid. Bewaar er ons voor, Heere, dat we dat bloed van het lam onrein zouden achten. De zegen ons in de overdenking van deze dingen. Geef ons de voortgang ook van dit werk. Bewaar ons op de weg naar huis. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ik stel u voor dat we aan het einde nog samen zingen uit de tweede psalm die ik zojuist citeerde. De psalm die zingt van de Zoon die toornen gaat, maar die ook een schuilplaats is. Psalm 2, de versen 6 en 7. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.